doen gouden zaken echt op steenworp afstand van het front. En dat mag allemaal, want ja, er moet toch geld verdiend worden. Hè? Het is Nederlands agro.
Ja,
het is ongelooflijk.
Ja, die moet niet alleen
Nederland verpesten, maar ook de rest van de wereld.
Ja.
En die sancties zijn sowieso echt volkomen onproductief natuurlijk. Die leiden alleen maar tot meer geitenpaadjes en duurdere geitenpaadjes. En meer slimme mensen, meer onderduiken onder de officiële regels.
Ja, er was nog een stukje vandaag over... Dus in Belém heb je dus die COP, milieuconferentie waar Amerika niet aan meedoet. En waar China dus nog het meest vooruitstrevend is, waar hier nagaan. Dat is een... Dus er zijn allemaal compensatiebossen bedacht, hè, dat ze compenseren. Ja. Maar dat is inmiddels al zoveel als heel Australië zou moeten worden volgezet met bomen. Dus dat hele concept dat slaat nergens op. Dus het is aan de ene kant wordt er gezegd van we gaan het compenseren hoor. Aan de andere kant gooien ze het eigenlijk over de schutting. Geld en of het nou wel of niet natuur wordt of een bos, dat wordt eigenlijk niet opgelet.
Ja, volgens mij is het probleem is gewoon dat er op bepaalde plekken gewoon een soort ongelimiteerde hoeveelheid geld is om alles wat mensen bedenken om dingen te beschermen of te verbeteren, om daar omheen te werken.
Ja, dat klopt. Dat
je
geld,
ziet het
dat
bij,
geld is
bij alle milieumaatregelen, je ziet het bij de sancties, je ziet het eigenlijk overal dat er, zodra er maatregelen zijn, ontstaat er een nieuw industrietje wat zorgt dat je buiten alle regels en sancties en wat voor dingen dan ook om gewoon door kunt gaan met je criminele gedrag.
Ja, en dan heb je dus toch een soort overheid nodig die handhaaft en die zegt van hey, maar dit is verboden, dit mag niet. En dat gebeurt dus niet.
We hebben vooral een maatschappij nodig die niet... geld. We hebben geen monetaire maatschappij. We hebben een zorgmaatschappij nodig. We hebben een maatschappij nodig die waarde hecht aan zorg en niet aan geld.
Klopt, maar dat is nog heel ver weg, dat denken erover. Aan de ene kant komt het, denken mensen het wel, maar verwachten ze niet dat het ook echt gebeurt.
Ja, en daarmee wordt het een self-fulfilling failure.
Ja. Ja, erg, erg.
Denk ik zomaar.
Dat denk ik, ook.
Ja. Kijk, ik wil in New York heeft toch wel een beetje bewezen dat je, als je gewoon naar de goede mensen luistert, dat je dat er toch iets zou kunnen veranderen. Kijk, er is natuurlijk nog niks veranderd, want het is nog geen 1 januari. Mm-hmm. Maar goed, het kan wel. En ik wil niet te veel Nederlandse politici parafraseren, maar het kan.
Kan. Ja, het kan wel. Ja, dat klopt.
Net als bijvoorbeeld Iveke. Want Romeo lezen we dus.
Iveke is herkaat. Fantastisch.
Ja. Op 4 oktober dit jaar werd de wet tegen kraken en leegstand 15 jaar oud.
Ja.
Reden genoeg dus om dat feestelijk te vieren. Daarom maakte een groep feestelijke krakers op die datum bekend dat de monumentale villa Huizen Iveke na 3 jaar leeg te hebben staan, wederom 3 jaar, hè, weer herkraakt is. Het was een triomfantelijk moment, want 2025 markeert niet alleen de 15e verjaardag van de wet tegen kraken en leegstand. Het is tevens ook het 50-jarige jubileum van Bever Holding BV, het bedrijf van Ronnie van der Putten, wat al 25 jaar eigenaar van de villa is. Mooi tijd dus om onszelf en hem te tracteren op een mooi cadeau.
Ja.
Het pand dat van 2018 tot 2022 al eerder gekraakt was, bleek intussen alweer jaren stof te happen, waardoor krakers inmiddels bijna instinctueel gedwongen werden actie te ondernemen.
Instinctueel?
Ja, zo is dat.
Mooi.
Het pand is niet alleen een monument in officiële zin, het is ook een monumentale plek in het collectieve krakersgeheugen. Wie heeft er niet gedroomd over een luxe kamer in de knusse villa in Wassenaar? Met een gigantische tuin waar je in kunt verdwalen en voor de natuurliefhebbers die daar niet genoeg van hebben, ook nog een bos aan de overkant van de straat.
Ja. Hallo.
En hier horen we vogels.
Krulli. Ja, ik hoor Krulli.
Hey Krulli.
Hallo.
Hallo.
Ik heb weer een nieuw verhaal, een van mijn eerdere verhalen.
Oké, goed. Laat me even de tune aanzetten. Want dan snappen mensen ook onderbewust dat jij er weer aankomt.
Ja, dat ik het ben.
Ja, dat jij het bent. Ja, hij loopt hoor.
Oké. Het heet Vorentje. Het is een van mijn oudere verhalen.
Vorentje.
De felrode euthanasievloeistof loopt via de ader zijn lichaam in. Hij zag het plafond als luikjes opengaan. Heilige Maagd Maria keek hem met een ondeugende blik aan. Zij tilt haar rok op. De wolken dansten hitsig. Hij zakt weg met een glimlach op zijn lippen. Vlak voor zijn dood was mijn opa, Wappie van de morfine, ook al aan het geilen op de verpleegsters met hun doorschijnende jurkjes. Hij was verliefd geworden op verpleegster Petra, een vrolijke krullenbol, en had haar bij het verwikkelen van zijn katheter onverwacht tussen de benen gegrepen. Die is toen gestopt hem te verplegen. Ze had een paar dagen thuis gezeten, hoorde ik. Mijn oma, met wie hij 60 jaar samen was, zag hij niet meer staan. Wim doet zo raar de laatste tijd. Hij flirtte met de zusters, zegt ze tegen mijn moeder. Haar wenkbrauwen fronzen. Oudejaarsavond was het enige moment dat onze familie samenkwam. De gepoederde oliebollen werden op tafel gezet, te weinig geproost. En er werd naar de conferentie van Wim Kan gekeken. Voor de jongere lezers onder ons en luisteraars. Wim Kan was de populairste cabaretier van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Met elk jaar een oudejaarsconferentie. Een opa die het geweten van Nederland vertolkte. Na het zien van de conferentie kwam men in verhitte discussies over politiek terecht. Ome Chris was een man met door briljantine achterovergekamd haar, een ouderwetse mannenjas en een dikke sigaar, gereformeerd. Iemand waarbij je blij moest zijn als die een keertje vriendelijk was. Hij kwam elke oudejaarsavond naar opa en oma aan de Asscherweg 34 in Rotterdam. Mijn opa was een goeie man, zijn hele leven voor sociale zaken gewerkt, een sociaaldemocraat. Ome Chris, stikkend in zijn sigarettenrook en zwaaiend met zijn arm tegen opa. Er moet meer bezuinigd worden. Leven Wiegel en Van Acht. Waarop mijn opa met rood hoofd en stemverheffing: we moeten de sociaal zwakkeren beschermen. De andere familieleden, die niks van politiek wisten, beginnen mee te schreeuwen. Weg met alle buitenlanders. Het leek op de latere coronadiscussies die mensen ook uit elkaar dreef. Mijn oma probeert de boel te sussen met koffie en ragoutbroodjes. Zo jongens, nu lekker eten. Waarna ze weer lekker in de keuken verdween. De keuken was haar thuis. Ik denk nu, wat maakten jullie hier toch druk? Jullie zijn nu allemaal dood. Ik kijk door het raam naar de eend in de sloot aan de overkant, die de kop van de andere eend met zijn snavel onder water drukt en verkracht. Jullie gaan ook dood. Kanker. Mijn opa lag steeds vaker op bed in een bedompt slaapkamertje. Het had een beetje geur van lichaamssap en loslatende huidschilfers. Hij lag veel te slapen. Een wereld die niemand zag. Er werd niet over zijn ziekte gesproken. Later kwam ik erachter dat hij prostaatkanker had. Dat verklaarde de katheter in zijn lul en het bijbehorende zakje urine hangend om zijn heup over zijn witte opa onderbroek heen. Hij kon niet meer gewoon plassen omdat de prostaat groot was door de kanker en tegen zijn pisbuis drukte. Hooguit een paar druppels, druppel, druppel, druppel. De prostaat zorgt voor het toevoegen van zaadvocht aan het sperma bij het klaarkomen, zodat de zaadcellen overleven. Jammer dat zoiets moois als klaarkomen samengaat met zoiets lelijks als kanker. Mijn opa was als een vader voor me. Een zachte grimas, grote grijze wenkbrauwen. Met daaronder een DDR-bril. Als hobby maakte hij grote bordspelen voor me, die we dan samen speelden. Ook gingen we samen vissen. Hij haalde dan het haakje uit de lip van de vis. Meestal een vorentje. Met als herinnering het visslijm als rolletjes aan mijn handen. We wandelden ook door de natuur en verzamelde dan bladeren. Die droogde ik dan en plakte ik in een bladerendroog boek met de naam van de boom erbij. bijzonder om iets samen te doen. Op een dag kijkt hij mij zomaar indringend aan, sloeg een arm om me heen en geeft me een knuffel. We mochten elkaar. Einde oefening. Ik krijg een telefoontje van oma. Het is mis met opa, zegt ze. De prostaatkanker bleek uitgezaaid en deelde de laatste mokerslag uit. In een noodvaart ga ik op de fiets naar het Sint-Franciscus gasthuis. Daar ligt mijn opa, zwaar en langzaam ademend, met een infuus in zijn arm, half dood dus. Mijn oma, moeder en wat moeilijk kijkende artsen staan om hem heen. Druppel, 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 de laatste druppel. In een droom verscheen mijn opa voor me. We omhelsden elkaar echt stevig. Onze tranen vloeiden. We bleven huilen. Ik weet dat het goed is. Krully.
Ja. Ja. Oh, dat ben je ook gewoon meteen weg.
Oh.
Het is ook uit de jitsie gevallen. Oh. Nou, het was mooi, Krul.
Ja,
het
was heel mooi. Dankjewel, Krul.
Dankjewel, Krul, als je dit hoort. Goed, Pattenpoer serieus, Jean-Michel André, actualiteit, activisme, kunst. En Krul met het stukje Vorn, het verhaaltje Vorn over zijn opa. Of waar het over gaat, dat moet je eigenlijk zelf weten. Dat moet ik ook niet opleggen. Ja. Ja. Sorry hoor. Ja.
Pattenpoer, serieus.
Jean-Michel André. Heb je nog wat of zal ik de oorlog erin gooien? Ik zit een beetje te denken wat we gaan doen. Oh, waar, Krul is er wel. Krul, je bent er weer. Je was even weg.
Hij was weggevallen, ja.
Ja, ja, ik schrok.
Hebben jullie het hele verhaal gehoord of niet?
Ja, dat denk ik. Dat denk ik, toch?
Okay. Ja, 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 want je zei Krul.
Het was het einde, we omhelzen elkaar, ja. Stevig.
Ja. Ja.
Onze tranen vloeiden, we bleven huilen. Ja. Ik weet dat het goed is, ja. Ja.
Krulli zei nog op het eind, daarna nog. Dat klonk heel afsluitend.
Ja, ja. Dus dat was een beetje over mijn tijd met mijn opa in Rotterdam. En ik heb mijn oncoloog gesproken. Ze belde 2 dagen geleden.
Oh.
Ze zei van, ik had een leverpunctie gedaan. Dat was eigenlijk het laatste, zeg maar hoor, wat er nog kon gebeuren. Want ik ben eigenlijk uitbehandeld. En die leverpunctie die... die heeft dus 2 biopten gegeven. Was nog een heel gedoe hoor in het OLVG West, want internist radioloog was er niet. Dus we hebben een internist radioloog die is bevoegd om ook te prikken en dat soort dingen.
Ja.
Dus toen hebben we twee uur lang heb ik gewandeld met een vriendin, want het was uitgesteld. Het was goed dat die vriendin er was, anders was het heel deprimerend geweest.
Ja.
Toen was ik op de behandeltafel en toen was het setje niet aanwezig, het hardwiegsetje, om het DNA-materiaal te bewaren.
Jezus.
En er was geen koelkast. Ja, dus ik weer uit
de amateur, joh.
Vreselijk.
Wat? Ja, en toen ik weer uit de behandelkamer. Nou ja, ik een uur gewacht. Maar gelukkig, iedereen was heel aardig. Maar 1 jongen die in de behandelkamer, die was volgens mij stoned. En de ander was een soort vrouw theelepeltje. En die internist was heel aardig, maar daardoor een beetje gestrest. Maar uiteindelijk kon het in de koelkast tussen de spermacellen en eicellen. Dat moest min 80. Nou ja, om een lang verhaal kort te maken. Die punctie is gedaan, die leverpunctie. Dus dan... gaan ze met een lange naald in je lever, halen daar 2 hapjes uit.
Ja.
En ben je dan gewoon bij. Maar ik was behoorlijk rustig eronder. Je voelt eigenlijk niks, het is meer het idee.
Ja.
Het heeft lang geduurd, de uitslag, want 1 biopt, dat werkte niet in het proces bij Hartwig Instituut. Andere wel. En ze zei dus van, verrassend resultaat. Er is dus die 10%, daar zat ik dus in, dus er is een match. Met een middel tapinunap, heet het geloof ik. En dat is een middel, de pil is, die behandeling is iets van €60.000. Maar wordt vergoed uit een fonds. Het is een experimentele behandeling. En als alles goed gaat, heeft het toch weer een jaar levenswinst. En het kan minder zijn, het kan meer zijn. U weet hoe het werkt met kanker. Dus ik heb weer eventjes woord vervolgd.
Ja,
oké. Okay.
Dus,
het is helemaal niet slecht.
Nee, het is raar, want ik was me een beetje aan het voorbereiden op de dood. En ergens ook weer niet hoor, maar zit in je achterhoofd, ja, ze kunnen niks meer. Maar ik ben eigenlijk nooit bezig geweest met de dood. Nee, ik zeg het verkeerd. Eigenlijk helemaal niet aan het voorbereiden op de dood. Maar je krijgt eigenlijk die mededeling. Maar ik zelf heb daar nooit in geloofd in de dood. En dan ineens hoor je van, nou ja, je krijgt weer een behandeling. Dus nou ja, behandeling, ik neem elke dag een pilletje in over anderhalve week. En dan kijken of het aanslaat. En hoe het aanslaat.
Nou.
Maar het zal wel doen, omdat het een DNA-match is. En heel die kankergeneeskunde gaat helemaal af van de chemo's. Maar meer op de DNA. En mijn DNA is dus veranderd door al die chemo's. En omdat mijn DNA door die chemo's is veranderd, slaat het weer aan op een nieuw middel.
Ongelooflijk. Ja,
ja dat, bizar hè. Ja, dus het gaat steeds meer toe naar die DNA-techniek. Ja. En het voordeel daarvan is dat je dus van tevoren weet of iets werkt of niet. En bij die chemo is het altijd afwachten of een chemo aanslaat of niet. Ja. Dus nou ja, dat is dus mijn traject. Dus ik kan nog eventjes misschien columntjes voor jullie voorlezen.
Ja, ja, doen. Ja. Ja, 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 ja. Goed.
En hoe gaat het daar?
Ja, zoals ik zeg. Internet doet gek soms, dus we weten het vaak niet. Maar dan toch uiteindelijk weer wel.
Oké.
Ja, we wachten op Ingeborg en Kimbel, maar die komen dan niet. Maar jij wel, gelukkig.
Ja, ik zal volgende week eventjes die brief van Gif voorlezen die hij had geschreven.
Ja, ja, weet je ook wie dat is? Oh ja, dat wou ik even nog vragen. Want ik woonde in de Uilenburg op een gegeven moment. En daar hadden we ook onze geheime radiozender Patapoe Radio. En Radio Dome ook. Dat kan ik rustig zeggen, want het gebouw is al lang gesloopt. Maar een van de andere mensen daar was dokter Akkaba. En dokter Akkaba zat later in de band Kankerwelvaart. En Kankerwelvaart had een hele grote muurschildering gemaakt op de Dirk, of dat gebouw in ieder geval. Met zo'n smiley, met zo'n verrotte bek van Kankerwelvaart.
Ja.
Maar we zijn dokter Akkaba echt al 20 jaar kwijt of zo. Dat we niet weten. Hij woonde in Bussum Zuid op een gegeven moment. Maar nooit meer gezien.
Ja, eigenlijk op zoek.
Hij was ook van een hardcore punk overgestapt naar Gabber. In begin jaren 90. Laatste keer dat ik hem heb gezien ongeveer.
Maar dat is met zoveel mensen die gewoon op een gegeven ogenblik verdwijnen. En die zie je dan nooit meer. Dat was natuurlijk ook de... Ben je er nog?
Ja.
Ja, dat was natuurlijk ook een beetje... was natuurlijk ook een beetje die vluchtigheid. Dat had ik ook ineens met dokter Doeab, dat hij ineens dood was. Die heeft zo'n 20 jaar bij Patapoe die Doeab radio gemaakt.
Ja.
En die is dan ineens weg.
Ja.
Dus dan zijn mensen ineens weg. Robbie Trekhaak met zijn programma. Jawel, die hadden geweldige programma's. Ik heb ze nog nooit ontmoet. En die zijn ineens weg. En dan denk je, wat is er met die mensen gebeurd? Of Eskimo van Talk Eskimo Radio.
Ja, die ken ik wel. Die zet uit op Facebook. Die maakt uitzendingen op Facebook live. Wat we zouden doorschakelen met Patapoe is nog steeds niet gebeurd. Maar die weet ik nog. Maar bijvoorbeeld Willem Woelwater, ook al heel lang weg. Dichter.
Ja. En zo zijn er meer... het was, ik weet niet hoe Patapoe nu was, maar het waren echt geweldige programma's. Het was echt leuk.
Ja, Woelwater zat niet zelf bij Patapoe trouwens. Maar die Gif, weet je ook wie dat is? Want die naam klinkt, vind ik wel, als echt zo'n bijnaam uit die tijd.
Maar, nee, ik heb hem misschien wel eens gezien, maar we hebben dus wel een gemeenschappelijk verleden. Maar ja, je had natuurlijk veel mensen. Ik zat laatst te denken, ik kwam destijds vaak in de Frankrijk. En ik weet nog wel dat ik soms daar heb ik misschien 10 jaar gezeten. Mm-hmm. En sommige mensen zaten altijd op dezelfde barkruk met een biertje.
Ja.
En ik heb in die 10 jaar geen woord met ze gewisseld.
Ja.
Dus er zaten ook behoorlijk wat van die autistische types in de kraakbeweging. Dat je dacht van, hè? Die is nu 10 jaar ouder of zo. En ik heb nooit met hem gepraat. Eigenlijk heel raar.
Ja. Ja, dat is...
Dus dat zijn de aparte wezens. Zo had je in Rotterdam een tent, die heette de Riddem. En daar kwam altijd een jongen die... was wel best wel een beetje glamrock punker met een zilverachtig geverfde jas en een hoedje op. En een hanenkammetje. En toen de Riddem bestaat nu niet meer hoor. En toen kwam ik 20 jaar later en toen zat hij nog steeds op dezelfde plek.
En had hij ook de jas nog aan.
Dus er gebeurt eigenlijk vaak niet zoveel. Dus wat ik wel weet is dat heel veel mensen thuis zitten.
Ja, nee, je moet meer uitgaan mensen. Ik zit ook veel thuis, maar ik ga ook uit. Want anders dan maak je helemaal niks meer mee.
Nee. Ik probeer ook een beetje uit te gaan weer. Naar die Parknest in het Flevo Park. Ja. En de Scharrebier ga ik soms heen. En dus ik probeer er ook wel weer een beetje meer uit te gaan.
Scharrebier is een café op de Koop, hoe heet het? Schippersgracht.
Wat zei je?
De Schippersgracht, toch? Scharrebier, café.
De Kadijksplein.
Oh, Kadijksplein. Ja, dat is ook daar. Dat. Ja. Tegenover, naast de Druif.
Ja. Ja. Daar, ja. Dit is leuk. Leuk cafeetje.
Ja, weet ik, ja. Dus,
maar goed, ik ga weer even verder.
Is goed. We gaan ook weer verder. De
klok
van 1 uur is langsgekomen. We mogen iets langer doorgaan vandaag. Dankjewel, Krul. We spreken weer.
Oké, dankjewel. Doei, doei.
Doeg. Pattepoes. Ja. Actualiteit, activiteit, kunst. Ik zou zeggen, zullen we gewoon kijken of de oorlog erin gooien? Ja. Waar was dit, Hans?
Dit was in de Vondelburg, is een van de Noise Chamber avonden. Het was de eerste Noise Chamber avond. Noise, noise, noise.
Lul, ja.
En we horen hier Kutwijf. Die trapt voor het eerst op samen met Choco Moene. En ja, ze betrad het podium, wat eigenlijk de zaal was, met een fiets. In de vorige optreden had ze een uitgebreide strijd met een kruiwagen. En dit keer had ze een fiets te pakken.
Who are we fucking home? I'm crying in the corner of my fucking room. Of the house I don't own. Microphone for that. I think everybody here understood me, right?
Yeah. Ja, ooit schitterde Kutwijf met bakken elektronica waar enorme hoeveelheden herrie uitkwamen, maar ja, door allerlei omstandigheden is zij vooruitgegroeid naar behoorlijk fysieke performances. Ja,
veel meer naturel, dit is unplugged.
Behoorlijk unplugged. Ja. En, in een latere fase komt Choco Moeder erbij, die heeft wel elektronica.
Hoort het nu. Lekker verfrissend dat noise fanboy. Het is een soort douche, mentale douche.
Het is absoluut een mentale douche. Het is uitstekend een kleine reiniging. Als je meer van dit soort gekkigheid wilt meemaken, dan kun je dus komend weekend naar de Vondelbunker wederom. Voor Radiaction 3, 2 dagen lang, vrijdag en zaterdag.
Ja, maar dan zonder Kutwijf. Maar dat moet dan volgend jaar.
Dat weet je.
Of misschien
nooit.
Komt het toch.
Dat weet je nooit.
Oh, wat interessant. Dus,
ja, er waren vele anderen op de poster. En, ja. Wie weet.
Dat gaat allemaal meemaken.
Dus, ja. Dat de poesie is.
Als je mee ging trainen, actualiteit, activisme, kunst. Vind je altijd voor oorlog?
Oorlog.
Tijd voor oorlog. Ja.
Een muziekje.
Even om je geest te grijpen. Oorlog. En hier is is hij dan? Guido van Leeuwpunt met Kijk op de Oorlog van 14 november.
Mijn kijk op de oorlog in Oekraïne op 14 november. Een hele slechte week voor Oekraïne. De afgelopen 10 dagen verliepen heel slecht voor Oekraïne. De uitputtingsoorlog draait verder in het nadeel van het land. Het is lastig om vast te stellen wat het allerergste was. Het opgeven van een aantal dorpen aan het zuidelijk front in de provincie Zaporizhia. De bijna omsingeling van veel, misschien wel duizenden Oekraïnse soldaten in de steden Pokrovsk en Minnohrad. Of toch het corruptieschandaal dat aan het licht kwam en waarmee $100 miljoen gemoeid is. Dit schandaal speelt midden in de kring van getrouwen van president Zelensky en zijn regering. Zijn trouwe compagnon Mindig, een van de rijkste oligarchen van het land, wist nog net op tijd aan arrestatie te ontkomen en is naar Israël gevlucht. Dit alles maakt de weststeun voor de Oekraïnse zaak niet eenvoudiger, maar geeft wel voeding aan de koude oorlogsretoriek. De G7 kwam deze week opnieuw met steunverklaringen aan Oekraïne, maar geld of voldoende wapens krijgt het niet. De vraag is of dat ook nog veel verschil maakt. En dat brengt me op de volgende punten in mijn kijk op de oorlog in Oekraïne in de periode van 5 tot en met 14 november 2025. De situatie aan het front. De crisis in de situatie van Oekraïne wordt steeds ernstiger. In de eerste plaats aan het front waar Russische troepen nu op 3 plaatsen doordringen in de Oekraïnse linies. Het gaat om Kupiansk in het noorden, Pokrovsk in het centrum van het lange front en Zaporizhia in het zuiden. De Oekraïnse regering heeft besloten om niet meer naar het station van de stad Kramatorsk te rijden met soldatentreinen. De stad op minder dan 20 kilometer van het oprukkende Russische front was het belangrijkste overslagpunt van soldaten en wapens per trein vanuit het westen. Het station ligt inmiddels onder vuur en het risico op een vijandelijke voltreffer is te groot. Het eindpunt is nu het station van Husarivka in de provincie Kharkov, zo'n 20 kilometer voor Kramatorsk. Het laatste stuk naar het front gaan de soldaten met de bus. De meeste aandacht trekt de slag om de mijnbouwstad Pokrovsk in de provincie Donetsk. Die slag lijkt bijna beslist in het nadeel van Oekraïne. De Russen hebben niet alleen bijna de hele stad bezet, maar snijden ook de terugtocht af van duizenden Oekraïnse soldaten uit het nabijgelegen Minnohrad. De omsingeling is bijna compleet. De Russen controleren ook het luchtruim, zodat de bevoorrading onmogelijk is. De Oekraïnse legerleiding lijkt het beruchte geen stap terug beleid te voeren, waardoor terugtrekken uitgesloten is en de soldaten de keuze hebben zich dood te vechten of zich over te geven. Iets zuidelijker, op het drie provinciënpunt van Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk, is een Russische doorbraak geweest. De Russen rukken snel op naar de stad Huliapole in het relatief dun bevolkt gebied met laagvlakte. Door deze doorbraak dreigt de Oekraïnse frontlijn te worden gesplitst. Als het Russische troepen lukt op te rukken naar het westen en snel door te stoten naar de stad Zaporizhia, dan ontstaat twee fronten, een noordelijk en een zuidelijk front. Het zuidelijk front bestaat uit slecht verdedigde vlakten die de toegang bieden tot de grote steden Zaporizhia en verder nog ook Dnipro. Een gespreide frontlinie bemoeilijkt ook het onderlinge contact tussen de Oekraïnse eenheden. Het noordelijk front komt dan tussen Kupiansk en Pokrovsk te liggen, waarbij Oekraïne de nog resterende stedelijke en industriële reeks van middelgrote steden in het westen van de provincie Donetsk blijft houden. En als de Russen deze opmars doorzetten, dan ontstaat ook de vraag of het voor Rusland klaar is met de verovering van de hele Donbass. Dat was tot nu toe de voor de hand liggende conclusie van de moeizame Russische opmars in Donetsk. De Donbass leek te volstaan. Nu groeit de verleiding om dan grotere stukken van Oekraïne in te nemen. Het is nog te vroeg voor een voorspelling, maar het wordt wel gemakkelijker. En de Russische luchtbombardementen gaan met volle kracht door. Alleen al in de nacht van 13 op 14 november werden 430 drones en 18 raketten afgevuurd. De Oekraïnse luchtafweer tegen Russische aanvallen is minder effectief. Nog maar hooguit 80% wordt uit de lucht geschoten. Dus nog 1/5 van de raketten en drones treft wel degelijk doel en richt veel schade aan. De Russische bombardementen zijn vooral gericht op de wapenproductie in Oekraïne en de energieproductie en nemen in totaal toe. Eerder deze week stelde president Zelensky voor om 25 Patriot-systemen in de VS te bestellen. Bestellingen van andere westerse landen zouden moeten worden uitgesteld ten gunste van Oekraïne. Voldoende geld voor deze peperdure installaties heeft Oekraïne momenteel niet. Het voorstel van Zelensky toont hoe urgent de behoefte is aan meer effectieve luchtafweer en hoe hoog de druk is waaronder Zelensky staat. Corruptie voor 100 miljoen. Minstens even ernstig als de situatie aan het front is het uitgebarste corruptieschandaal op het hoogste staatsniveau over de productie van energie, waaronder vooral kernenergie. Hierdoor zijn twee ministers op non-actief gesteld, de minister voor Energiezaken en de minister van Justitie, tevens ex-minister van Energiezaken. Het is een even smeuïg als onthutsend verhaal waarbij ministers en vrienden van de president verdacht worden van medewerking aan de bende. De corruptie leidde ertoe dat zo'n 100 miljoen dollar werd weggesluist bij de beveiliging van de kernenergie of energiesector. Dat geld verdween stiekem in de zakken van de bende. Begin deze week heeft de Oekraïnse corruptiebestrijdingsdienst invallen gedaan in huizen en kantoren van hooggeplaatste personen. Timur Mindig, Zelensky's oude adviseur uit de mediawereld, is net voor zijn arrestatie naar Israël gevlucht. Zelensky, die 6 jaar geleden is gekozen op kritiek op de staatsinstellingen vanwege corruptie en vriendjespolitiek, is nu in grote politieke moeilijkheden. En het blijkt ook dat Firepoint, het toptechnologische bedrijf in de wapenindustrie, bij het schandaal betrokken is. Dit bedrijf kreeg wereldwijd bekendheid met de ontwikkeling en productie van de modernste Oekraïnse drones en van de Flamengo, de zelfontwikkelde kruisraket, die nu ook tegen Rusland wordt ingezet. En uit afgeluisterde gesprekken blijkt dat openlijk gesproken werd over het ontwijken van de dienstplicht van personeel van energiebedrijven. Het belang van de corrupte lui overlapt hier met dat van personeel van energiebedrijven, van wie waarschijnlijk terecht verondersteld wordt dat zij actieve dienst aan het front liefst zo lang mogelijk uitstellen. En wat die dienstplicht betreft, ook de leden van de corruptiebestrijdingsorganisaties NABU, National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, en SAPO, Specialized Anti-Corruption Prosecutors Organ, zijn vrijgesteld van dienst in de krijgsmacht. Miljoenen mannen willen niet in dienst. De Oekraïnse online krant Ukraine Pravda heeft uitgezocht hoeveel dienstplichtontduikers er de laatste 3,5 jaar zijn. Ontduiker betekent dat de man in kwestie zich onttrekt aan de verschillende fasen van de opkomst. Dat is de registratie en het op tijd komen. Uit een voetnoot uit de wet op de dienstplicht blijkt dat zeker 6 miljoen Oekraïnse mannen hebben getracht hun dienst uit te stellen of een andere vorm van ontwijking hebben geprobeerd. Miljoenen is een onthutsend aantal. Onder die massa is grote bereidheid om soms forse steekpenningen te betalen aan de ambtenaren die erover gaan. Deze massapraktijk wordt dus mogelijk door corruptie, verstoppertjes spelen en vriendjespolitiek. En in 3,5 jaar zijn 19.000 processen verbaal opgemaakt. Dat is dus het formele topje van de ijsberg van de onwil om in dienst te gaan. En volgens de laatste officiële cijfers van het Europese bureau Eurostat hebben in september 2025 ruim 79.000 jonge Oekraïners het land verlaten. Vergeleken met de maand augustus is het een verhoging van 49%. Het gaat met name om jonge mannen tot en met 22 jaar die het toegestaan is het land uit te gaan. Oudere mensen vanaf 23 jaar mogen dat niet. De dienstplicht begint met 25 jaar. En deze cijfers sluiten aan bij het verhaal van de 100.000 jonge mannen die eerder dit jaar Oekraïne verlieten. De New York Times heeft een reportage uit Vilkove, een Oekraïns stadje van 9.500 inwoners aan de Chilia-arm van de Donau in het Oekraïnse deel van de Donau-delta. De meeste mannen tot 60 jaar zijn weg. Niet naar het front, maar weg. Amerikaanse krant ziet dat terecht als uiting van de algemene oorlogsmoeheid. De Oekraïnse regering erkent het probleem en komt met een kortverbandcontract van 1 of enkele jaren voor de militaire dienst. Vermoedelijk komt dit plan zeker 2 jaar te laat. Het zal waarschijnlijk weinig veranderen aan het met geweld oppakken van dienstplichten en hen te bussificeren. Met geweld in een busje naar de kazerne brengen. De boosaardige vriendjespolitiek leidt tot een ramp. En het corruptieschandaal is niets minder dan een ramp voor de Oekraïnse positie. De diefstal van enorme bedragen tegen kosten van de energieproductie, die letterlijk al jaren onder Russisch vuur ligt, is een zware knauw voor het moreel. Veel hoog- en laaggeplaatsten waren al vrijgesteld van militaire dienst. De nederlagen aan het front en de vlucht naar het buitenland van tienduizenden spreken boekdelen. De miljoenen dienstplichtigen die de dans hopen te ontlopen zeggen meer dan ronkende nationalistische verklaringen. Daar komt bij dat de regering geen krimp geeft. Op vele plaatsen mogen de soldaten geen stap achteruit zetten. En dat zal de animo om voor de overwinning te vechten niet vergroten. Staakt het vuren op de huidige contactlijn. De G7-meeting afgelopen week in Canada bleef bij de inmiddels bekende standpunten waarbij benadrukt werd dat een onmiddellijk staakt het vuren dringend noodzakelijk is. En daarbij moet de huidige contactlijn het startpunt van de onderhandelingen zijn. De G7 blijft bij het principe dat een internationale grens niet met geweld mag worden veranderd. En dat is een standpunt dat vergeleken met vorig jaar, laat staan met april 22, ver is meebewogen met de militaire en politieke ontwikkelingen. De Russen antwoorden dat Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, klaar is om met Rubio, zijn Amerikaanse evenknie, te onderhandelen. Maar Rusland blijft bij zijn uitgangspunten. Voorlopig verandert er niet veel op diplomatiek vlak. De kanonnen bulderen door. Tot 24 november op het Spui in Amsterdam.
Ja, 24 november dus. Komende maandag. Dankjewel Guido van Leemput met je bijdrage. Terwijl we helemaal niet luisterden naar Guido, zaten wij nog te hebben over hoe komen we, hoe sleuren we de wereld uit de impasse.
Hoe komen we hier weg?
Ja, we hadden het verzonnen toch? We hadden toch net bedacht hoe we het gingen oplossen?
Palantir opblazen.
Ja, Palantir opblazen. Palantir actief tegenwerken, opzoeken en saboteren.
En Epstein tot leven wekken weer, dat lijkt me ook.
Maar misschien loopt hij nog rond.
Oh ja.
Want dus de ene kans is van hij is vermoord of hij is weggekomen. Want het oor van het lijk klopte niet met het oor van Epstein. Heb ik een keer ergens gezien. Dus het is een, ze hebben een ander lijk ingeleverd.
Is het niet die broer? Is dat niet eigenlijk...
Die broer is ook steeds interessanter. Die weet wie Bubba is.
En waarom hebben we daar zo weinig over gehoord, over die broer? Dat begrijp ik niet helemaal.
Ja, nu in die mails blijkt hij steeds met die broer te mailen.
Ja, want dat lijkt me toch wel een key person om even wat vragen aan te stellen.
Ja, gewoon die nette broer waar niks mis mee is.
Want die wist van alles.
Nee.
Nou ja, als je ziet wat hij mailde over... Was hij niet degene die mailde over
het is,
Trump?
Hadden we niet eigenlijk nu op internet moeten kijken? Want ze gingen gisteren van alles doen. Hè. Ze hebben dus gestemd dat die dingen los moeten komen.
Ja.
Trump heeft ook gezegd, je moet gewoon stemmen.
Ook gestemd. Het ligt al op het bureau van Trump, las ik.
Kijk, mensen kunnen dat gewoon zelf ook kijken.
Ja.
Kijk het zelf gewoon.
Het ligt al op het bureau van Trump. Maar je kunt ervan uitgaan dat deze capitulatie slechts een voorbode is van nog veel meer trucendozen die altijd getrokken worden om alles onder de pet te houden.
Zeker, wat een mooie serie beeldspraken zeg. Dat onder de pet, trucendozen en... want dat zijn het. Ze zijn onder de tapijt geschoven.
Ja, want er wordt nu onderzoek gedaan naar allerlei democraten die dan ermee te maken zouden hebben. En die, daarom mogen de stukken toch niet geopenbaard worden, want er is nog een ongoing litigation.
Waarvan ze juist nog kort geleden hadden gezegd van, er is helemaal geen onderzoek mogelijk nodig naar die stukken. Dus
nee, maar toch, ja.
Maar het gaat toch, kijk, de mop is namelijk, ze vragen het ene en de bijvangst, dat hele verhaal over dat Trump Bubba zou hebben gepijpt en wie is Bubba, dat hebben ze per ongeluk, zijn ze dat tegengekomen, dat ze op het woord Trump zochten in die duizenden e-mails.
Ja.
Dus het mooiste is eigenlijk wat je per ongeluk vindt in die zooi.
Ja, tuurlijk.
Maar goed,
ja.
De video's, de tienduizenden video's van oude mannen die jonge meisjes liggen te krikken, die zijn,
Zijn nog allemaal nog niet.
Nog niet of niet meer, dat weten we allemaal niet.
Maar ik vraag me ook af of ik dat wil zien.
Je moet wel ook iets zien, maar je
zou
wel
willen weten dat
gewoon,
het er is. En ik zou willen
consequenties
dat
ervaren voor hun misdaden.
Ja, dat een rechter en een jury dat even gaan bekijken.
Oké, de tune is inmiddels afgelopen.
Oh ja.
Zwaai, zwaai. Ja. Zullen we stoppen?
Ja.
Oké,
doei.
Dank u. Je loopt naakt door het bos. En je luistert naar Patapoe Action. Action. Het radioprogramma voor de snob. Action. Het programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action. Voor gekke mensen. voor leuke mensen, voor mooie mensen. Ja, want Patapoe Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met lampenkappen. Dingen in het bijzonder. Speciale gedachten. Rijke geuren. Vloeibare kleuren. En dingen waar je wel eens van hebt gehoord. Maar niet heus hoor, er is natuurlijk niets van dat. Alleen muziek. Muziek hier bij Patapoe Action. Action. Brazilië 1968. Caetano Veloso. No dia em que em vim me embora.
No dia que eu vim me embora, minha mãe chorava em Ai, minha irmã chorava em Ui, e eu nem olhava pra trás. No dia que eu vim embora, não teve nada demais. Mala de couro forrada, com pano forte brincaque, minha avó já quase morta, minha mãe até a porta. Minha irmã até a rua e até o porto, meu pai, o qual não disse palavra durante todo o caminho. E quando eu me vi sozinho, vi que não entendia nada, nem de pro que eu ia indo, nem dos sonhos que eu sonhava. Senti apenas que a mala de couro que eu carregava, embora estando forrada, fedia, cheirava mal. Afora isso, ia indo, atravessando, seguindo, nem chorando, nem sorrindo, sozinho pra capital. Nem chorando, nem sorrindo, sozinho pra capital. Sozinho pra capital. Sozinho pra capital. Sozinho pra capital. Sozinho pra capital.
Sozinho pra capital. Sozinho pra capital. Sozinho pra capital. Sozinho pra capital. Sozinho pra capital. Sozinho pra capital. Sozinho pra capital. Sozinho pra capital. Sozinho pra capital. Sozinho pra capital. Sozinho pra capital. Sozinho pra capital. Sozinho pra capital. Sozinho pra capital. Sozinho pra capital. Sozinho pra capital. Sozinho pra capital. Sozinho pra capital. Quando é meu brutal, eu vou contar entre mim. Salve o presente, puta do rei entre mim. Sabe esse é?
Uit Finland, Taku weer eens. Kaupunki Sissi. Kaupunki Sissi uit 1982. Toen opgenomen en later pas uitgebracht. Als ik het me goed herinner. Of misschien toen al uitgebracht. In ieder geval op een cassette met Ala Maelma. Ook zo'n prachtige band. Ook dezelfde achtige stijl. Ik vind deze zang weer iets leuker dan die van Ala Maelma. Maar ook, het is ook allemaal prachtig hoor. Finland, 1982. Taku, Kaupunki Sissi. En daarvoor Nujia M. Ki Euving Mirabora. Embora. Maar dan heel snel als één soort lettergreep uitgesproken door Caetano Veloso. Gewoon van zijn tweede, die Striphoes LP 1968, die ja, zeg maar een soort van verkrijgbaar is. Monoversie is me nog niet gelukt om aan te komen. Prachtige soort Boudewijn de Grootachtige plaat, alleen dan veel beter. De insiders weten waarover ik spreek. We gaan nu rammen. Rammen maar, heet het nummer. 1975, André van Duin. Ja, je had dat Afrique Simone, Ramaya. Heel gek nummer. Novelty heet het dan. Wat werd niet serieus genomen, Afrikaanse muziek. Ik weet ook niet echt wat Afrique Simone heeft gedaan hoor. En waar zijn muziek vandaan kwam. Afrique klinkt behoorlijk Afrikaans, maar kan van alles zijn. Maar goed, de Nederlandstalige cover. Rammen maar. Ram met je rammelaar. André van Duin staat bekend om heel gewelddadige dingen, altijd, ook in die shows van hem. Ontzettend leuk ook, maar dat was ook de tijd. Het was grappig als mensen een knal voor hun bek kregen, op de een of andere manier. Het volkskarakter is toch enigszins veranderd ook, hoewel er nog steeds geweld is. Daar niet van. Maar goed, een grappig liedje van André van Duin, 1975, Rammen maar. Ik zie alleen dat Kaupunki Sissi van Taku... uit Finland uit 1982, duurde maar 51 seconden, dus die komt eerst nog een keer. Patpoe Action. Vuodelle runtaani oli kota entinen, kaupunki pystyisi, mutta myy henkeni, kaivesti!
Disney. Het Herald tot Monday. Het is wel een mensen.
Ja, dat was Dashcraft weer eens. Ik heb nu bijna alles van die ene cd van hun gedraaid. Moet op zoek naar meer werk. Misschien zijn er nog ja, misschien één of twee liedjes die ik nog niet heb gehad. Dit was EstFM Sampler. En met een punt ertussen geloof ik ook. EST en dan FM punt Sampler. Nou ja, hoe dan ook. Dus Dashcraft uit Vojvodina. 2004 van de Creative Destruction, hun enige cd. Zo totaal de moeite waard. Daarvoor Rammen maar. André van Duin. Een cover van Rammen. Ja, 1975. Toen geweld nog leuk was. En daarvoor nog de herhaling. Taku was de band. Kaupunkisisi. Uit 1982. Tijd voor muziek. Je hebt tijd. En je luistert naar Patapoe Action. Voor muziek met fusgitaar. Uit de jaren 60 weer is. Gewoon 1966. De Swamp Rats, band uit Pittsburgh, dat is in Amerika. En ze spelen een coverversie van de Sonics. Psycho van de Sonics uit 1965. Dat is een afgezaagde tophit die je misschien toch niet zo vaak hebt gehoord nog. Maar nu hoor je dus de cover die heel prima is en met veel meer fuzz. Ik vraag me af of de originele Psycho wel fuzz had. Misschien had hij alleen maar... blazers. Nou ja, we gaan het allemaal uitzoeken. Of jij hebt het al lang uitgezocht, dus dat is niet meer nodig. De Swamp Rats, Psycho met fuzz. En ook trouwens stukken achterwaarts. Ja, dat was voor 66 wel weer heel futuristisch. Dus de allermodernste muziek met extra veel fuzz uit 1966. Psycho, de Swamp Rats, Patapoe Action. Hey, baby. We'll be right back.
Make a sunny, make a sunny, make a sunny.
Oh, Jesus.